Het onderwerp vanavond, eindtijd, verlossingstijd. En als je denkt aan de eindtijd, ja, denk je dan aan het is het begin van het einde. Een beetje doemdenken, van het wordt allemaal steeds slechter, we gaan naar het einde toe. Of is het einde van het begin? Nee, dat zet alles gelijk in een heel ander perspectief. Is het begin van het einde of is het einde van het begin? Het lijkt voor mij een beetje op de twee baby's die zich afvragen in de buik van de moeder. Zal er ook leven zijn na de geboorte? Daarbij wil ik al zeggen, het is het einde van het begin, niet het begin van het einde. Je denkt soms, ik lees het ook, er zijn allerlei websites, eindtijd.com en er zijn allerlei sites waar je allerlei dingen vindt. En een heel sterk doemdenken van God komt met zijn oordeel en degene die dan kiezen voor Jezus, die komen er doorheen en de anderen, daar lopen het verschrikkelijk mee af. En dus hier ook een beetje, Norman heb ik wel een zwak voor hoor, dus van hem kan ik het allemaal hebben. Maar ook wel een beetje van nou, als je nu niet kiest voor je achtergelaten en toch wat angstig klinkt het allemaal. Hè? God komt met zijn oordelen. Maar als je kijkt naar het woord eindtijd, dan heeft het in het Grieks een hele bijzondere klank. Want het Griekse woord, dat betekent telos. En dat betekent doel. Als je kijkt naar Thessalonicenzen, dan wil ik even een vers lezen wat eigenlijk ook over die eindtijd gaat. 1 Thessalonicenzen 2 vers 14 tot 16. Ze staan op de biemer. Lees rustig mee in uw eigen Bijbel. Het is over het algemeen de NBV-vertaling. Een paar keer heb ik gekozen voor de NBG-vertaling. Omdat de NBV-vertaling een beetje naast zat. Maar dit is de 1 Thessalonicenzen 2 vers 14 tot 16. Paulus die is hier aan het woord. En Paulus die heeft in zijn bediening als evangeliprediker, heeft hij behoorlijk wat last van zijn eigen volksgenoten, de Joden. Die komen hem overal achterna. En zodra ze weten dat hij ergens spreekt, komen ze de boel verstoren. Dus je moet je een beetje voorstellen dat er nu mensen hier komen en die gaan lopen roepen. Ah, die Hoogendijk, dat is helemaal fout. En die gaan met stoelen gooien en zo. Nou, zo moet je dat bij Paulus' bediening een beetje voorstellen. Hij werd voortdurend achtervolgd. En dan schrijft hij dit. En dan schrijft hij in vers 14, want gij broeders, de Thessalonicenzen, de gemeente Thessalonica, zijt navolgers worden van de gemeenten Gods in Christus Jezus, die in Judea zijn. Omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten, als zij van de Joden. Die zelfs de Heer Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste gevolgd hebben. Die goden niet behagen en tegen alle mensen ingaan. Daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te alle tijd de maat hunner zonde volmaken. De toren is over hen gekomen tot het einde. Ik weet dat ik eens ergens sprak over Israël. Ik was 3, 24, ik was net een beetje begonnen, hier en daar sprak ik eens. En toen had ik een heel leuk verhaal, vond ik een leuk verhaal gehouden over dat God nog steeds met Israël bezig is. En toen kwam de eerste vraag. En dat was deze vraag. Oké, meneer Hoogendijk, u heeft nou een positief verhaal gehouden over Israël en zo. Maar hoe zit het dan met 1 Thessalonicenzen 2 vers 14 tot 16? Want daar staat toch maar mooi. De toren is over hen gekomen tot het einde. Dus dan is er dus geen herstel meer voor Israël. Met andere woorden, het hele verhaal wat je houdt, dat is onzin. En dat zat erachter. Gelukkig had ik het gedeelte net, want ik was er zelf ook op tegen aangelopen in mijn voorbereiding. Had ik dat helemaal binnenste buiten, onderste boven gekeerd. Wat staat er nou? En hoe zit dat dan? En toen was ik erachter gekomen dat het woordje einde, wat daar in het Grieks staat, dat is het Griekse woordje telos. En telos betekent niet einde zoals bij ons in het Nederlands einde, dat doet de deur dicht of zo. Nee, telos betekent letterlijk doeleinde. Doeleinde. Met andere woorden, als je dat zo gaat vertalen, je hebt ook de telos-vertaling. En als je dat zo gaat vertalen, dan krijg je een heel ander verhaal. Dan zegt Paulus, de toren is over hen gekomen totdat het doel is bereikt. Het doel van die toren. Dan wordt het wel wat anders. toren in de Bijbel. Toren heeft nog geen eens te maken met boosheid of dat je kwaad bent. Nee, toren heeft te maken met gericht. En dat is ten diepste is dat een heilzaam gebeuren, namelijk een rechtmakingsproces. Dus als je dit leest met dit in je achterhoofd, dan lees je hier de toren, het gericht, ze zitten in dat rechtmakingsproces, in dat rechtvaardigmakingsproces, maar dat kan wel als straf overkomen. En dat proces gaat net zo lang door tot het doel van het proces, tot het doel van die toren bereikt is. Dus als je het hebt over eindtijd, dan heb je het over God werkt naar zijn doel toe. Dat is eindtijd. God werkt naar zijn doel toe. En dan moet je natuurlijk goed gaan kijken. Wat is dat doel dan? Wat heeft er allemaal mee te maken? He, maar daarmee wil ik gelijk een stuk doemdenken van dat hele eindtijd gebeuren afhalen. Vindt u van deze? Ik kwam tegen op internet. De dag dat Jezus terugkomt is niet te berekenen. Ik ben heel wat berekeningen tegengekomen in mijn voorbereiding over wanneer Jezus precies zou terugkomen. Ik weet, ik heb ooit heel wat jaartjes geleden een bijbelschool gedaan. En de bijbelschool die ik heb gevolgd, daar heb ik 3 jaar lang les gehad. Min of meer over het hele eindtijd gebeuren. Ik zei tegen Peter, toen ik deze avond, hij vroeg me net nog zo, Wim, dat ga je allemaal in een uur doen. Ik heb hier papieren genoeg voor een cursus, maar dat maakt verder niet uit. Maar je kunt het enorm uitsmeren en onder andere waar wij erg goed in waren, een van ons zei, van joh, er staat in de Bijbel, niemand weet de dag nog het uur. Maar er staat niet dat je het jaar niet kunt weten. Dus er waren, op die school waar ik zat, er gingen allerlei, we waren allemaal een soort wiskundigen. En we gingen allemaal aan het rekenen van ja, maar zou het zus of zou het zo? En ja, de meeste van die jaartallen zijn al lang geweest. Dus die kloppen in ieder geval niet. Er was dus een Frans-Joodse geleerde, Kinewitz. En die hield een lezing op een Joods congres. En in die lezing zei hij, je kunt het einde niet berekenen. Je kunt het einde niet berekenen. En als je probeert het einde te berekenen en je zegt, ja, maar er is een vastgestelde tijd, dan sla je de spijker absoluut mis. Dan is dat de doodsteek voor de hoop, zei hij. Als je het einde probeert te berekenen, is dat de doodsteek voor de hoop. In Lucas 17 vers 20 staat ook, dat is een net een eentje die ik niet op de beamer heb, daar staat letterlijk, je kunt het koninkrijk niet berekenen. Je kunt het koninkrijk niet berekenen. Waarom kun je het niet uitrekenen? Heb je de goede formule niet? Of ga het nog een stapje dieper? Nou, het probleem is dat als je het gaat berekenen, en er zijn allemaal heel wat rekensommetjes hoor, en dan gaan ze naar Daniël toe, en er zijn 69 jaarweken, en dan die laatste jaarweek is uitgesteld, en dan kom je ongeveer op dat jaartal uit. Nou, past er erg mee op. Als je kijkt naar de profeten, dan is zo'n manier van berekenen is eigenlijk het omgekeerde van profetie. Want profeten willen mensen in beweging krijgen. Profeten die doen allerlei oproepen en die prikkelen, soms tot het uiterste prikkelen ze, met het doel, mensen, kom in beweging. Maar hoe meer je gaat rekenen, hoe passiever je wordt. En dat zie je ook gebeuren bij groeperingen die erg aan het rekenen zijn geslagen. Trekken zich terug op een berg of ergens anders in een mooi ja? Nou, laten we het nog even niet doen, want na de pauze zijn alle vragen hartelijk welkom. Dan mag het voor mij nog veel warmer worden hier. Huh? Laten we het cool houden, maar wel pittige vragen, geen probleem. Maar dus rekenwerk, ja, toen de tijd was ik, ja, was wel erg verleidelijk. En ik weet ook wel, ik heb heel wat boekjes gelezen waar ze het over 1988 hadden bijvoorbeeld. 1988 gingen ze rekenen. 1948 staat Israël, Bijbelse generatie is 40 jaar. 48 plus 40, nou dat lukt mij ook nog, dat is 1988. Dat is niet gebeurd. Klopt de formule niet? En dus binnen het Jodendom zegt men zelfs, eigenlijk tegen dat passieve denken. De Messias, degene die verandering moet brengen, dat ben jij. De Messias, dat ben jij. Niet stil maar, wacht maar. Ja, alles wordt wel nieuw. Maar zonder dat stil maar, wacht maar. En God wil ons erbij inschakelen. En ik denk, ja, dat wilde ik gewoon eerst maar zeggen voordat we het hele eindtijd gebeuren induiken. Actief, niet passief. Geen toeschouwer, maar actief erbij betrokken. De eerste vraag is natuurlijk, als je het over eindtijd, verlossingstijd hebt, leven we eigenlijk in die eindtijd? He, er zijn mensen, steeds meer, die zeggen ja, we leven in de eindtijd. Andere mensen zeggen ja, dat zeiden ze 1000 jaar geleden ook, zo rond het jaar 1000 waren er ook allerlei mensen die zeiden, we leven in de eindtijd, want het is precies het jaar 1000. Nou, nu blijkt dat ook nog wel in mee te vallen. Er waren wel groepen, maar niet zo heel erg veel als dat soms wordt aangenomen. Maar er zijn altijd eigenlijk groepen christenen geweest die hebben gedacht dat we in de eindtijd leefden. En leven we nu in of niet? De eerste christenen, dat is mijn eerste punt waar ik wat nader op in wil gaan. De eerste christenen verwachten de onmiddellijke wederkomst van Jezus. Dus de eerste christenen, die geloofden heilig dat zij in de eindtijd leefden. En dat het elk moment kon gebeuren, de wederkomst. We zijn nu bijna 2000 jaar verder. Petrus zegt in 1 Petrus 4, vers 7. Dit is een van een reeks teksten, vooral in Petrus. Waarin het eindtijddenken eigenlijk er bijna uitspat. Hij zegt daar, het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Het einde van alles is nabij. Moet u bedenken, dat schreef hij bijna 2000 jaar geleden. Ergens anders schrijft hij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar iemand die hij kan verslinden, want hij weet dat hij nog maar korte tijd heeft. Dus het spat eruit, het kan elk moment gaan gebeuren. Lucas 20, lees je dat ook. Daar staat, onderweg, Jezus is op weg naar Jeruzalem. En dat zijn zijn laatste dagen. En dan gebeurt dit. Onderweg spreiden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. Lucas 20, vers 36. Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen. Om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen, gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus, meester berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen. Ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten. Je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten. Omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Jezus spreekt over een situatie die vlak na zijn dood ook daadwerkelijk zou plaatsvinden. Jeruzalem in het jaar 70... werd met de grond gelijk gemaakt. De Romeinen belegeren de stad. Er komen honderdduizenden Joden bij om het leven. De rest wordt in ballingschap weggevoerd. Letterlijk gebeurd. Nog wel even. Vers 42. Dat is toch weer een beetje, nou ja, niet helemaal juist vertaald. Het kan wel zo, maar dan mis je toch de clue. Hij zei, had jij ook op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft thans verborgen. Zie je dat? Dat is een andere nadruk. Dat blijft thans verborgen. Dat blijft nu verborgen. En dus blijft het dan altijd verborgen? Nee, er zit juist de intentie in dat het een keer geopenbaard wordt, die vrede. Maar thans is het nog verborgen. Maar de discipelen dachten, nu gaat het gebeuren. Jezus verklaart zichzelf koning. Hij schopt de Romeinen het land uit. Dit is de eindtijd. Nu gaat het koninkrijk aanbreken. Het koninkrijk waar de discipelen of waar de profeten bol van staan. He, denk aan Jeremia 30 tot 30 en 31, Ezekiel 36. Jesaja 11, Jesaja 25. Nou, al die profeten die spreken over het koninkrijk wat komt. Met de Messias op de troon, de zoon van David. Vrede alom. En er was de Messias. Hij ging naar Jeruzalem. Maar hij begon te huilen. En hij zei allemaal rare dingen. Die ze niet konden vatten. Die ze niet goed begrepen. Wat moesten ze daar dan precies mee? En de toekomstverwachting van de discipelen was heel simpel. Israël komt tot bekering. Door de Messias. Door Jezus. En vanuit Israël wordt de hele aarde vol van Gods heerlijkheid. De heerlijkheid des Heren. En ze keken naar Jezus. En ze zeiden tegen elkaar. Wanneer zal hij de macht grijpen? Wanneer gaat hij het doen? Zal hij het nu gaan doen? Mooi moment. Als hij een PR-functionaris had gehad. Had hij vast ingefluisterd. Jezus. Dit is de tijd. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Maar Jezus doet niks. En trekt zich terug. Het is thans verborgen. Er volgt een ontgoocheling. Jezus gaat een heel andere kant op. Hij sterft. En ze denken, nu is het afgelopen. Maar dan staat hij op. En na zijn opstanding is het vuurtje eigenlijk nog aangewakkerd van het enthousiasme. Jezus heeft ze uitgelegd van, beste discipelen, ik moest eerst lijden en sterven en opstaan. Dat moest eerst gebeuren. Nou, dachten de discipelen, Handelingen 1, na de opstanding. Eigenlijk tussen de opstanding en hemelvaart een hele spannende tijd. Want niemand van de discipelen wist dat hij de lucht in zou gaan. Iedereen dacht, nu gaat hij het doen. Toen hadden we het mis. Oké, hij moest eerst nog sterven, dat snappen we nu. Snapten ze eerst niet. Kun je ook begrijpen, want ze hadden een andere Messiasverwachting. Maar dan gaat hij het niet doen. En ze stelden Jezus de vraag. Vers 6. Vrijmoedig. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En hij antwoordde, en je voelt die spanning in de lucht, want wat zou Jezus gaan zeggen? Hij kon nu toch niet nee zeggen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Ze zullen plaatsvinden. Het koningschap van Israël zal hersteld worden. En dat heeft alles te maken met de eindtijd. Dat zal in die eindtijd gebeuren. Maar hij gaat ze niet vertellen. Hij gaat ze niet vertellen of het nu gaat gebeuren of later. Want de Heere God heeft dat in zijn eigen hand gehouden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Ja, hier hebben de vertalers gekozen. Ik snap het ook wel hoor, want dit lijkt een beetje op het zendingsbevel van Matthäus 28. Daar moet ik ook nog even naar gaan kijken. Hier hebben de vertalers gekozen voor het woord aarde. Maar dat is echt een keuze, dat is een interpretatie. Want je kunt hier net zo goed vertalen met het woord land. Dat is vanuit het Grieks kant allebei. Lees het eens even zo, want zo hebben de discipelen het namelijk gehoord. Want die dachten nog helemaal niet over de aarde. Die dachten aan Israël. Die dachten aan hun land, aan hun volksgenoten. Want die moesten het evangelie horen. Want als Israël bekeerd zou zijn, kon de Messias vanaf de troon gaan regeren. Lees het nou eens zo. Jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van het land. Ja, komt er toch even in wat andere verband te staan. En wordt het veel spannender. Want wat gingen ze daarna doen? Ze gingen evangeliseren. Maar ze evangeliseerden alleen ten opzichte van Joden. Ze vertelden de heidenen het evangelie helemaal niet. Dat hoeft ook helemaal niet, want Israël moest tot bekering komen. En als Israël tot bekering was gekomen, kwamen de volkeren aan de beurt. Eerst de Jood, zegt Paulus later ook, Romeinen 1, eerst de Jood en dan de Griek, de niet-Jood. Wij hebben de volgorde soms een beetje omgedraaid. Joden mogen best christen worden, maar dan moeten ze eerst heiden worden en daarna mogen ze weer christen worden. Maar dat is toch niet helemaal de goede volgorde. Maar ook hier lijkt het erop, het gaat bijna gebeuren. We zitten in die eindtijd. We hebben het over de eindtijd van 2000 jaar geleden. Dan komt de hemelvaart. Ook weer een schok voor de discipelen. Want ja, waarom gaat hij nu weg? Hij moet op de troon gaan zitten, hij moet niet de lucht in. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Deze mannen hebben waarschijnlijk gedacht: Oké, we zien hem dus over een poosje weer terugkomen. Op dezelfde manier. Ze mochten niet blijven staan om de wacht te houden wanneer hij weer terug zou komen. Ze moesten aan het werk, hè, dat had Jezus al gezegd. Maar ook hier lijkt het weer van: beste Galileese mannen, je zult Jezus op dezelfde manier weer terug zien komen. Dus het lijkt erop dat het allemaal in die eerste generatie zal gaan gebeuren. Het hele eindtijdverhaal. Dat is een beetje een raar verhaal 2000 jaar later. We zijn ook die spanning helemaal kwijt. Zo lezen we het Nieuwe Testament niet meer. We lezen het bijna beschouwend, maar het was een heel spannend gebeuren. En de discipelen zaten op het puntje van hun stoel van: wanneer gaat het nou gebeuren? Wanneer komt hij nou? Ook in Handelingen 2 zie je dat weer. Petrus die treedt naar voren, samen met de 11 andere apostelen. Hij verheft zijn stem en hij spreekt de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Joël 2. Aan het einde der tijden, daar hebben we het weer. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dus zegt Petrus, dit is het. We zijn aan het einde der tijden. Maar wat moet er dan nog gebeuren aan dat einde der tijden? Nou, dat noemt hij in zijn tweede toespraak. Zijn tweede Pinkster toespraak zegt Petrus in Handelingen 3. Ten opzichte van het Joodse volk wat voor hem vergaderd is. Pinksteren was daarvoor natuurlijk het perfecte feest, het wekenfeest. Een van de drie grote opgangsfeesten. Dan kwam iedereen. Maar er kwamen heel veel Joodse mensen, ook uit de verstrooiing, uit de diaspora, kwamen allemaal naar Jeruzalem toe om dat feest mee te vieren. Daarom staat er ook dat er Joden waren uit vele volkeren. Er waren niet vele volkeren, nee, er waren Joden uit vele volkeren. Het waren allemaal Joden of Jodengenoten. Dus hij kon dat volk of een vertegenwoordiging van het volk toespreken. En dat deed Petrus hier. En hij zegt hier iets heel bijzonders. Ook hier zit dat eindtijddenken er weer helemaal in. Dan zegt hij tegen het Joodse volk, Petrus, kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren. En dan komt het, als Israël op dat moment tot bekering was gekomen, als volk, was dit gebeurd. En hij, de Christus, die voor u, Joden, tevoren bestemd was, Jezus, zende. Dus als op dat moment Israël tot bekering was gekomen, dan had Jezus onmiddellijk teruggekeerd. Op de wolken. Niks geen 2000 jaar kerkgeschiedenis. Was het toen gebeurd. En dus, naar de mens gesproken, stonden alle opties open. En soms willen wij het wel eens te veel invullen. Probeer het ook te lezen vanuit hun situatie. Zo hebben zij dat gelezen. Zo heeft Petrus dat beleefd, geïnspireerd door de Heilige Geest. Dan komt het verder, vers 21, want dat is eindtijddenken. Hem moest de hemel, dus Jezus werd opgenomen in de hemel, opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen. Waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Dus de eindtijd, waar heeft dat mee te maken? Met de wederoprichting. Wat moet er opnieuw worden opgericht? Nou, dan moet iets zijn gevallen. Als iets niet gevallen is, dan hoeft het niet te worden opgericht. Als je nog recht overeind staat, dan hoeft niemand te zeggen: oh, we moeten Wim even oprichten. Nee, ik sta nog. Als ik nou struikel en ik lig op de grond, dan is het heel vriendelijk als u me even wederopricht. Dus als het gaat over de wederoprichting aller dingen, dan is dat hetzelfde wat je in Openbaring 21 weer tegenkomt, waar de Heer Jezus zegt, als lam vanaf de troon, zie ik maak alle dingen nieuw. Dat is wederoprichting. Dat is de vernieuwing van alle dingen. Dat is iets waar de profeten ook vol van staan. En wat eigenlijk als een rode draad doorloopt tot en met Openbaring 21 en 22. En dat is eindtijddenken. Dat is eindtijddenken. Dus Jezus had onmiddellijk terug kunnen komen. Nog even een spannende. Wat speelde in die tijd? Het zogenaamde zendingsbevel. Hij heeft dus wel eens afgevraagd. is een beetje ondeugend wat ik nu zeg hoor. Want ik begrijp best wel dat het heel goed bedoeld wordt. En ik vind het ook een prachtige belofte van de Heer Jezus. Alleen soms moet je wel kijken aan wie wordt wat gezegd. Want anders kan het op een teleurstelling uitlopen. En dan kun je ergens helemaal je vast inbijten. Maar ja, dan kun je behoorlijk gefrustreerd raken. Jezus, aan het einde van zijn bediening, die trad naderbij en hij sprak tot hen zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. He, we zingen in opwekking nog wel eens van Koning Jezus heers over alle landen van de wereld. Jezus is de Heer over de wereld. Nou ja, als Jezus die autoriteit nu echt al zou uitoefenen, dan maakt hij er wel een puinhoop van. Mag ik dat zo zeggen, stiekem? Kijkt hij dan geen journaal? Weet hij niet wat er gebeurt? Nee, hij kijkt geen journaal. Nee, oké. Nou, dat is fijn om te weten. Maar, dus dan zit je wel in een soort spagaat. Ja, maar dat moet je geestelijk zien. Ja, nou, dat vind ik knap. Of hoe je daar geestelijk uit kunt komen dan. Heerst hij nu al? Of heerst hij nog niet? Ik denk dat hij nog niet heerst. Ik denk, zoals de Bijbel zegt, we leven in het tegenwoordige boze wereldtijdperk. Paulus noemt zelfs ergens de Satan de God van deze eeuw. Kijk eens naar de confrontatie tussen Jezus en de boze. U kent die geschiedenis wel. Dat de boze op een gegeven moment tegen Jezus zegt: kijk eens, hier zie je al die koninkrijken. Als je voor mij knielt, zijn ze van jou. Dus kennelijk heeft hij daar autoriteit over gekregen. En Jezus knielt niet. Hij zegt: nee, dat doe ik niet. Ik kniel niet voor jou. Maar hij accepteert wel de autoriteit van de boze op dat moment. We leven in een boze wereld. En dus Jezus oefent zijn autoriteit nog niet uit. Hij is nog niet de koning van deze wereld. Geloof mij, we gaan nog teksten lezen vanavond. Tenminste, misschien heeft Peter wel gelijk en moet ik een beetje schrappen af en toe, zie ik nu wel. Maar we gaan nog teksten lezen van als het koninkrijk van Jezus echt is aangebroken, ziet het er echt anders uit op deze planeet aarde. Dan is er geen oorlog meer. Dan is er vrede. En dan hebben mensen het goed. En dan zullen mensen in harmonie met de natuur en met elkaar omgaan. Dan heb je een hele andere situatie dan nu. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En het laatste, voleinding der wereld, er staat in het Grieks een ander woord, hè, tot aan de voleinding van dit wereldtijdperk, van dit tijdperk. Het is niet het einde van de wereld of zo. Nee, het is het einde van een tijdperk waarna er wat nieuws gaat gebeuren. Het is iets wat doorgaat. Is er al één volk bekeerd? Noemt u mij er eens een. We hebben 2000 jaar zendingsgeschiedenis achter de rug. Welk volk heeft zich al bekeerd? Dat is niet veel. Ik heb het over een volk, hè. Ik heb het niet over mensen uit een volk. Ik heb het over een complete volkeren.
Ja, ik zag langzaam over Oeganda dat er heel veel bekeerd is. Ik weet dat het compleet bekeerd
is. Ik ben bang, ik weet het niet, Oeganda. Ik ben bang als je naar Oeganda toe gaat, dat je toch nog een hoop mensen tegenkomt vanuit het animisme. En vanuit... Het is eindtijd, hè? Ja. Ja. Ik had gisteren Klaas Schovens nog aan de lijn, die komt in het najaar weer een keertje spreken. En die zei: ja, zei hij, jullie hebben vrijdag een avond, hè? Ik zei: ja joh, we zijn de EH uitgezet. Oh, zei hij, dat past mooi bij het thema. Ballingschap. Eindtijd, ballingschap, heeft alles met elkaar te maken. Ja, Klaas Schovens en ballingschap, hè. Maar, ja. Maar eigenlijk zijn er in de geschiedenis geen complete volkeren die zich bekeren. Ja, ze zijn er wel. Karel de Grote, die kon dat wel. Het was gewoon met het zwaard van... Hoe had u het gehad willen hebben? Wilt u dood of bent u nu bekeerd? Nou, hij kon volkeren bekeren hoor. Maar dat is niet wat Jezus hier bedoelde, denk ik, ten opzichte van zijn discipelen. En toen Petrus er een keer een oor afsloeg, toen zei Jezus: niet goed gedaan Petrus, zulke mensen heb ik nodig. Nee, hij bestrafte Petrus en hij plakte het oor snel weer aan. Het zat in het basispakket van Jezus. Nee, die ging er heel anders mee om. Hè? Dus... Met andere woorden, Dit werkt nog niet. Nog niet. Als het koninkrijk aanbreekt en de discipelen, het bekeerde volk Israël zal als groot zendingsvolk over de aarde uitgaan, dan zullen volkeren zich bekeren. En dan zullen volkeren ook optrekken naar Jeruzalem. En daar het loofhuttenfeest gaan vieren. Maar dit is de tijd van de eerstelingen. En dit is niet de tijd dat hele volkeren zich bekeren. Ja, of onder grote dwang. Nee, maar dat is toch iets anders dan wat Jezus hier bedoelt. Het is apart. De Joodse discipelen hebben het nog steeds volgehouden. Hun toekomstverwachting. Hun onmiddellijke eindtijdverwachting. In Handelingen 11. Stefanus was gestenigd. Paulus stond erbij te kijken. En toen begon er verdrukking in Jeruzalem. En heel apart dat er een staat in Handelingen 11. Toen ze uit Jeruzalem moesten trekken. Op de vlucht. Moest kijken. Handelingen 11 vers 19. Zij dan die verstrooid werden door de verdrukking, welke in verband met Stefanus plaatsvond, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen tot de Joden. Dat past helemaal in het eindtijddenken van de Joodse christenen. Want Israël moest zich bekeren en als Israël zich bekeerde, kwam de Messias terug, Jezus, die ging op de troon zitten en dan kwamen de volkeren aan de beurt. Vandaar. Dat is dus dit is niet gek, maar dit is eigenlijk heel logisch wat hier staat. Wat er dan gebeurt, dat is iets, en ja, daar hadden Petrus en Johannes en de andere discipelen helemaal geen rekening mee gehouden. Dat had God nog even verborgen gehouden voor hen. En dan ging dat eigenlijk langzaam maar zeker meer openbaren. Er zou een soort tussengeschoven periode komen. Niemand had dat aanzien komen. Ik kwam bij Jan van Barneveld de uitdrukking tegen. Het uitgestelde koninkrijk. Vond ik wel een mooie uitdrukking. Het koninkrijk werd uitgesteld. Er kwam eerst iets anders. Iets nieuws. Iets wat niemand had verwacht. Een geheimenis. Een geheim. En het woord geheimenis betekent ja, dat je het voor die tijd nog niet kon weten. Dus kun je mensen ook niet kwalijk nemen, want het was nog geheim. En het werd langzaam bekendgemaakt. En dus dat koninkrijk, daarmee dus ook de eindtijd, want de eindtijd heeft alles met het koninkrijk te maken, werd doorgeschoven. En er kwam iets anders eerst. Heel apart. Heel onverwacht. Petrus heeft er altijd moeite mee blijven houden. Want het was de Heere God, de Heere Jezus, die openbaarde dat voornamelijk aan Paulus. Paulus, een belangrijke Joodse geleerde, die de bediening kreeg voor ons, niet-Joden. Dus ik neem aan dat de meeste van u een niet-Joodse achtergrond hebben. En het wordt langzaam maar zeker wordt het een beetje duidelijk dat de eindtijd wordt doorgeschoven. Naar een later tijdstip. En dan is het nu natuurlijk zometeen de vraag van, leven we dan nu in die tijd van de eindtijd? Handelingen 15, tijdens het eerste concilie van Jeruzalem, sorry voor het woord concilie, maar dat woord wordt er vaak wel voor gebruikt. De Messiaanse Joden wereldwijd zijn nu bezig om een tweede concilie van Jeruzalem te organiseren. Vind ik zelf wel heel indrukwekkend. Zij zeggen, daar, tussen het eerste concilie van Jeruzalem en nu is zo verschrikkelijk veel misgegaan in de relatie tussen kerk en Israël, dat we die andere concilies maar snel moeten vergeten, met al onze dogmatieken. Weg ermee, in ieder geval in de koelkast. Je mag het wel bewaren, maar niet al te serieus nemen op allerlei punten. En we moeten terug naar de Bijbel en we moeten maar een tweede concilie van Jeruzalem gaan organiseren. Dat vind ik een prachtig initiatief. Maar hoe stap je over 2000 jaar kerkgeschiedenis heen? Dat zal nog niet meevallen. Handelingen 15. En de gehele vergadering werd stil. Dit is het eerste wonder eigenlijk, hè, wat hier gebeurt in Handelingen 15. Want ze waren ongelooflijk aan het discussiëren allemaal. Die wilde dat zeggen en zus zeggen. En de gehele vergadering werd stil. En ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God onder hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord, de broer van Jezus, en zeide, mannen, broeders, hoort naar mij. Simeon, Petrus, heeft uiteengezet hoe God van meet aan en op bedacht geweest is, een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Nou, dat kwam uit zijn tenen hoor, van Petrus. Want Petrus zag het eerst helemaal niet zitten. En hij werd er met zijn haren meegesleept naar Cornelius. Weet u het nog? Handelingen 10. Kom op Petrus. Naar Cornelius toe. Het is ook voor de heidenen. Ja, maar Heer, is Israël. Nee, kom op. Misschien snap je het nog niet helemaal. Naar Cornelius. Ja, maar dat is onrein. Nee, naar Cornelius. En Petrus gaat. En langzaam wordt het hem duidelijk. Wat of hoe dat allemaal zal gaan, weet hij nog niet precies. Maar hij legt het ze wel uit. Hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven staat. Dus er komt een volk uit de heidenen. Petrus noemt het nog volk. Hij heeft het nog niet zo helder in beeld. Paulus gaat het later allemaal uitwerken. Het lichaam van Christus. Zijn wij uit Jood en Heiden. Maar vooral uit Heiden. Maar wat gaat er dan daarna gebeuren? Als die periode van kerk, laat ik het zo eens even noemen. Van gemeente van Christus. Als dat ten einde begint te lopen. Als er een keer komt. Als er een nieuw tijdperk zal aanbreken. Wat zal er daarna dan gaan gebeuren? Nou, hier lezen we het precies. Daarna. Eerst wil je dan maar afvragen natuurlijk, waarna? Nou, als dat volk uit de heidenen compleet is, als het af is, als dat vervuld is, dat komen we later nog een keertje tegen, bijvoorbeeld in Romeinen 11, dat komt nog wel. En wat gaat er dan daarna gebeuren? Daarna zal ik wederkeren. Moet je opletten hoeveel keer er wederkeren staat. En wederopbouw, steeds dat woordje weder. He, opnieuw. Daarna zal ik wederkeren. En wat is dan het eerste wat gaat gebeuren? En de vervallen hut van David wederopbouwen. Dat is het eerste. Nou, wat is in de Bijbel de vervallen hut van David? Het zal u niet verbazen dat dat Israël is. De vervallen hut van David is het grote symbool voor het Joodse, Israëlische volk. De vervallen hut van David is trouwens breder dan alleen het Joodse volk. Er hoort ook de rest van Israël bij, maar goed, dat is een onderwerp, moeten we vanavond misschien wel even niet doen. Dus Israël wordt hersteld, dat is de eerste. Dus dat is een teken van de eindtijd. En eerder kun je niet spreken over een eindtijd. Dus al die 2000 jaar dat Israël niet was hersteld, hebben christenen wel gesproken over de eindtijd, maar hadden ze een geestelijke bril op. Ze zagen Israël niet meer. Maar zonder een hersteld koninkrijk, geen eindtijd. Dus als eerste, de vervallen hut van David wordt opnieuw opgebouwd. En wat daarvan is ingestort, zal ik opnieuw opbouwen. Nou, zie je letterlijk, zie je dat in Israël gebeuren. Op de puinhopen van vroegere steden zijn er nieuwe steden gebouwd. En ik zal haar opnieuw oprichten. Het lijkt wel alsof hier wordt gesproken tegen mensen die niet zo erg goed horen. Want hij zegt steeds opnieuw, in steeds bekrachtigere woorden. Opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken en alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen. Spreek de Heere die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn. En dat is mooi, hè? Dat is altijd dat spanningsveld waar we in zitten. Het is van eeuwigheid bekend, maar toch voor ons vaak weer onbekend. Wij zitten aan de andere kant van de medaille. Dus hier wordt het eindtijdscenario al neergelegd in Handelingen 15. Er wordt wat tussengeschoven, een volk uit de heidenen, gemeente. En als die tussengeschoven periode op de een of andere manier op zijn einde gaat lopen, dan zal Israël worden hersteld. Dus dat herstel van Israël speelt een sleutelrol in het geheel. En even wat verder in de geschiedenis, wordt dat steeds definitiever, zeker als Jeruzalem in het jaar 70 wordt verwoest, met de grond wordt gelijkgemaakt. Jezus had het al min of meer aangekondigd, hebben we net gelezen in Lucas 20. En het zit er niet meer in dat Israël wordt hersteld voorlopig. Een nieuwe periode is aangebroken, de grote ballingschap is begonnen. Het is trouwens wel zo, als je nou kijkt hoe is het Israël al die tijd vergaan. Nou, die hebben het behoorlijk moeilijk gehad. Een hele bemoedigende tekst waar Joodse mensen zich al aan vastgehouden hebben, midden in die ballingschap, dat is Leviticus 26. Die heb ik weer even niet op de beamer. Het nadeel van een beamer soms is dat je je aan de plaatjes moet houden. Leviticus 26, daar staat: maar ook zelfs wanneer zij in het land hunne vijanden zijn, versmaad ik hen niet en heb ik geen afkeer van hen, zodat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken, want ik ben de Heere hun God. Maar ik zal hun ten goede gedenken en het verbond met hun voorvaderen, die ik voor de ogen der volken uit het land Egypte heb geleid, om hen tot een God te zijn. Ik ben de Heere. God zegt eigenlijk van: ik zal Israël nooit laten vallen. Want ik ben tenslotte de Heere. Als je zegt van: ja, maar God heeft Israël laten vallen, dan zeg je eigenlijk iets heel vervelends over de Heere God. Want dan beledig je de trouw van God. Want God heeft het toch beloofd. En als God iets belooft, dan doet hij het ook. Maar dus daarom die belofte van: zelfs al zijn je in het land van je vijanden, zelfs al ga je door die ballingschap heen, ik zal je nooit verlaten. Ik zal nooit de wens hebben je te vernietigen. Want ik ben toch de Heere je God. Wat dacht je nou? Dat ik was veranderd? Dit zijn in het Nieuwe Testament, als het gaat over de eindtijd, zijn dit eigenlijk de twee belangrijkste hoofdstukken. Matthäus 24 en Lucas 21. Nou is het natuurlijk verleidelijk om die hoofdstukken helemaal te gaan lezen, maar dat voert toch wel wat te ver, want het zijn lange lappen van teksten. Ik heb wel eens even gekeken van: wat staat er nou in? Wat zijn nou, als de Heer Jezus die reden houdt, bijvoorbeeld in Matthäus 24... wat zijn nou kenmerkende punten die hij noemt over de eindtijd? In de MBG-vertaling, dan laat ik de MBV nemen, die hebben we meestal. In de MBG-vertaling staat er boven: reden over de laatste dingen. En de NBV-vertaling heeft gekozen voor het kopje: de komst van de mensenzoon. Even het beginstukje, Matthäus 24. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wenden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen: hebben jullie het alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Ze hebben het over eindtijd. Dit is in de generatie tegen wie Jezus dit sprak, heeft dit ook gezien. Hij heeft dit zien gebeuren. Dit is in het jaar 70 gebeurd. Nou, Jezus sprak dit uit in het jaar 30. Dus 40 jaar later is het gebeurd. Sommigen hebben dit nog gezien, niet allemaal, maar sommigen hebben dit nog meegemaakt. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze: vertel ons, wanneer zal het allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? De voltooiing van deze eeuw. Jezus antwoordde hun. Nou, dan gaat hij een aantal dingen noemen. En je ziet eigenlijk veel profetieën hebben een dubbele vervulling. Dan moeten wij even in ons westerse denken moeten we er even aan wennen. Dan zeggen we: nou, wat is de waarheid? Zo zit het en niet anders. De Bijbel is een Hebreeuws boek. Het is geen Grieks boek. Het is misschien in het Grieks geschreven, het Nieuw Testament. Maar sommige mensen zeggen wel eens: het is doorschijnend Grieks. Want je ziet het Joods-Bijbelse denken er doorheen. Maar binnen het Joodse denken is het niet zo logisch en analytisch allemaal. En kan een profetie een onmiddellijke vervulling hebben in de tijd zelf, maar niet een volledige vervulling? Dan kunnen sommige dingen dat je zegt van: ja, maar dit is niet gebeurd toen. Want heel veel dingen zijn in die tijd, in de eerste eeuw, hebben allemaal plaatsgevonden die Jezus hier beschrijft. Dus, maar niet alles. En het was het einde nog niet. Wat noemt hij nou als tekenen van de eindtijd? En dan gaan wij eens even, laat maar eens gaan turven. Van leven we er nu in of niet? Nou, het belangrijkste teken, we hebben net in Handelingen 15 gelezen, het herstel van de vervallen hut van David. Nou, daar zitten we in ieder geval middenin. Hoe zit het nou in Matthäus 24 en Lucas 21? Er zullen vele valse Christussen zijn, vele valse Messiassen. Ik ben eens wat aan het googlen geweest, en weet u waar ik op uitkwam? Hoeveel valse Messiassen zijn er op dit moment, denkt u, wereldwijd? Doe eens een gokje. Hoeveel zullen er zijn? 5000. Plus minus 5000 valse messias. Of mensen die zich ervoor uitgeven. De meeste van die 5000 zitten veilig opgesloten op gesloten afdelingen van inrichtingen. Helaas lopen er enkele wel vrij rond en die richten heel grote schade aan met hun volgelingen. Sommigen plegen massaal zelfmoord en anderen doen weer andere gekke dingen. Dat is op dit moment het geval. Het tweede punt van de eindtijd. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Plusminus rond het jaar 1900, toen waren mensen erg optimistisch. En toen zeiden ze, het zal alleen maar beter worden in de wereld. De Eiffeltoren werd opgericht, wereldcongressen georganiseerd. En ze zeiden, vroeger waren mensen dom, toen voerden ze oorlog. Nu zijn we slim geworden en nu voeren we geen oorlog meer. We zijn verlicht. Ze stonden aan de rand van de grootste oorlog aller tijden, de Eerste Wereldoorlog. Een verwoestende oorlog. Na de Eerste Wereldoorlog zeiden ze, nu nooit geen oorlog meer. En ze richtten de Volkerenbond op om de zaakjes te regelen. En nog geen 30 jaar later, Tweede Wereldoorlog. Nog veel verschrikkelijker. Op dit moment zijn er wereldwijd op meer dan 50 gewapende conflicten bezig. Nu, op dit moment. Meer dan 50 gewapende conflicten. Wist u dat? De meeste halen de krant namelijk niet. Want het is niet belangrijk, er zit geen olie in de grond en zo. En dan is het niet zo belangrijk. Voor de media in ieder geval. Of als je er wat over leest, is het op pagina 8, de derde kolom. Zo'n klein stukje. Oh, daar zijn ze ook weer bezig. En je neemt nog een slokje koffie. Dus er is heel wat aan de gang. Er is heel wat aan de gang. Op dit moment. Nou is de wereld ook een dorp geworden. Dus ja, je kunt overal live bij zijn ongeveer. Gisteren nog even zitten kijken. Bij de klaagmuur wat er allemaal gebeurt. Kun je live allemaal meemaken. Via de webcam. Geloofsvervolging. Op dit moment. Ik vind het. Hoorde ik via Open Doors. Er worden op dit moment meer christenen vervolgd. Dan ooit in de geschiedenis. Staan we ook niet zo heel erg bij stil. Valse profeten. Nou, valse profeten lijkt voor mij wat op valse christussen. Maar valse profeten zitten. Ja, daar moeten we ook wat in eigen boezem gaan graaien. Ik bedoel, valse profetie wil zoiets zeggen als. Een Bijbel uitleggen wat op een heel ander spoor komt te zitten. Ik weet dat het Paulus was die op een gegeven moment schreef. Allen in Azië hebben mij verlaten. Weet u dat? Schreef hij ergens in Efeze, als ik het goed heb. Allen in Azië hebben mij verlaten. Paulus preekte een evangelie, een goed nieuws, wat al snel op een zijspoor terecht kwam. Als je het hebt over valse profeten. Hij zegt zelfs tegen Timotheus, aan het einde der tijden, in die eindtijd, zullen ze zich leraren vergaderen naar hun behoeften, naar hun zin. Leraren die zeggen wat ze verwacht wordt. En als ze andere dingen zeggen, ja, dan zijn ze geen leraar meer. Dus is ook wel een beetje aan de gang. Wetsverachting en verkilling van de natuurlijke liefde. Ondanks het pleidooi van Balken en het normen- en waardedebat. Lukt het toch nog niet helemaal, lijkt wel. Een verkilling van de natuurlijke liefde, laten we niet al te moraliserend gaan worden. Maar het lijkt er wel op dat de samenleving wereldwijd steeds harder wordt. Toevallig zat ik een paar dagen geleden even zeppend voor de televisie. Dat doet u natuurlijk nooit, maar ik doe dat af en toe. En dan blijf ik soms ergens hangen. Toen zag ik een programma, hoe dat nou heette, Inside News of zoiets dergelijks. En wat bleek, waar ging dat nou over? Dat ging erover dat er 1964 in Amerika voor het eerst, het triggerde me, daar blijf ik even hangen. 1964 in Amerika voor het eerst, het verschijnsel dat er een jonge vrouw op straat in elkaar werd gemept, in haar eigen buurt. Er waren buren omheen, in totaal 30 buren, die zien het gebeuren en die grijpen niet in. Ze zien het gebeuren, ze grijpen niet in. De dader komt twee keer terug. Het duurt bij elkaar drie kwartier. De dader komt twee keer terug, steekt uiteindelijk die mevrouw dood. En geen van de buren heeft ingegrepen. Drie kwartier lang niet. En dat is een fenomeen wat vanaf de jaren 60 is begonnen. En volgens de makers van het programma heeft het te maken, van alles te maken met de commercialisering van onze wereld. We zijn toeschouwers geworden op de televisie en op internet. Dat zijn allemaal toeschouwers. Dus we beschouwen het gewone leven ook als toeschouwer en we grijpen er niet meer in. Het lijkt me wel alsof we leven als toeschouwer, ook in de samenleving. En dat programma beweren zich, nou, dat is nou ook overgesprongen naar Nederland. Dat klinkt eng, maar het gebeurt te regelmatig dat mensen in Nederland, hun overkomt wat, er staan mensen omheen en die doen niets. Die doen helemaal niets. En wij zijn geschokt en we zeggen, ja, maar hoe is het mogelijk? Dat zouden wij dan wel wat doen.
En als je wel wat doet,
dan heb je mensen te vinden. Ja, dat was te lastig. Ik heb op teletext, 2 dagen geleden, een jonge man van 18 jaar, die ziet iemand een fiets stelen, is nou te benen met vrienden, en zegt, joh, ga je nou wat doen, joh, fiets stelen? Dat mag niet van Balkenende. Ik zeg maar wat. Maar wat gebeurt er? Hij wordt gelijk doodgestoken. Huh? Ja. Dus, ja, ik wil niet moraliseren doen, maar het lijkt er wel op dat we inderdaad, dat er een verkillingsproces plaatsvindt. Ik weet dat ik hiermee misschien leid aan het syndroom vroeger was alles goed of weet je nog wel oudje. Dat wil ik voorkomen. Ik wil het wat breder trekken. Hè? Tuurlijk was vroeger niet alles goed. Hè? Onzin. Wereldwijd getuigenis van het evangelie noemt Jezus ook. Hier kun je weer gaan twisten. Hè? Hoe heeft Jezus dat nou precies bedoeld? Maar goed, er is wel op dit moment een wereldwijd getuigenis van het evangelie. Zonder nou in de klem te komen waarin sommige zendingsorganisaties zich bevinden van iedereen moet het gehoord hebben voordat Jezus weer komt. Ja, ik lees dat nergens, dat zo is. Ik ben bang dat Jezus dan nog heel lang weg blijft, want het aantal mensen wat nooit van Jezus heeft gehoord neemt toe in plaats van af. Dus ja, dan werken we echt de verkeerde kant op. Ondanks alle moderne middelen. Zelfs het aantal mensen wat nooit van Jezus gehoord heeft in ons eigen land neemt toe. Ja, maar dan willen ze niet. Nee, natuurlijk willen ze niet, want niemand wil van nature. Lees Paulus erop na. Er is niemand die God en zo zoekt. Dus natuurlijk die mensen ook niet. Wij ook niet. Maar... Zullen we hier eindigen? Nee hoor. En we gaan nog even door. Maar dit zijn allemaal algemene punten. Je zou kunnen beweren van ja, beste Wim, maar dit is natuurlijk van alle tijden. Nou, Jezus noemt er nog wat bij. Namelijk de eindtijd. Dus deze dingen die je net hebt gezien. Die kenmerken die je wel zou kunnen herkennen. Die zijn wel gekoppeld aan wat anders. Jezus heeft het over de les van de vijgenboom. Daarbij noemt hij dit geslacht. Hij heeft het over, ander kenmerk van de eindtijd, Jeruzalem zal niet langer door de heidenen vertreden worden. Hij heeft het ook over, ook in 2 Thessalonicenzen 2, de gruwel der verwoesting in Jeruzalem. Dus deze punten, ja, moeten we allemaal nog even langs. Handelingen 15 hebben we al gehad. Handelingen 15, waar het gaat over de wederoprichting van Israël. Het totdat van Lucas 13... vers 34 en 35, die heb ik volgens mij niet op de dia. Dus laat ik die nu vast even lezen. Dan heb ik nog niet gekeken hoe de NBV-vertaling dat vertaald heeft. Ik ben benieuwd. De Heer Jezus zegt, aan het einde van zijn aardse bediening, zegt hij in vers 34 van Lucas 13, Lucas 13, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood. Ja, ze zouden bijna de grootste profeet gaan doden. En stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt. Maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt aan haar lot overgelaten. En dan komt die fantastische belofte, waarmee Jezus afsluit. En die moet je wel doorlezen natuurlijk, anders mis je het slotakkoord. Ik verzeker jullie, jullie zullen mij niet meer zien. Tot de tijd komt dat je zult zeggen. En dat je zult zeggen. Dus Jezus zegt dat gaat gebeuren. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Baruch Hashem Adonai. He, tot dat van Lucas 13, vers 34 en 35. En dan natuurlijk, en daar moeten we straks nog even naar kijken, Romeinen 11, vers 25 tot 32 gaat ook helemaal over wat gaat er nou in de toekomst gebeuren. De les van de vijgenboom. Ik wil eerst eigenlijk de les van de vijgenboom hebben. Ja. Jezus noemt in Lucas 21, maar ook in Matthäus 24, heeft hij het over wat hij noemt de gelijkenis van de vijgenboom. Lucas 21, vers 29. En hij sprak een gelijkenis tot hen. Let op de vijgenboom en op al de bomen. He, dus let op de vijgenboom, maar ook op de andere bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, je kunt het zien met je ogen, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat alles geschiedt. Het uitlopen van de vijgenboom, waar heb je het dan over? Nou, de vijgenboom is in de Bijbel een beeld van Israël. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Lucas 13, hoef maar één hoofdstukje terug, tenminste ik heb hem nog open liggen. Daar past Jezus het ook op Israël toe. Daar zegt hij in Lucas 13, het zesde vers. Hij vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. En hij zei tegen de wijngaardenier, al 3 jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Jezus, zijn bediening duurt van 3 jaar. Maar hij vond nog geen vrucht. Hij moet zelfs zeggen, buiten Israël vind ik meer geloof dan binnen Israël. He, die hoofdman, die Romeinse hoofdman, hij zegt tegen die Romeinse hoofdman, zoveel geloof heb ik binnen Israël niet gevonden. Nou, hij vindt geen vrucht. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit. Nou, dus de vijgenboom, beeld van Israël. En die vijgenboom, dat lezen we in Romeinen 11, ja, inderdaad, de takken zijn er afgesneden en die zijn op een hoop gekomen en die zijn verdord. Maar het wonder van God is dat die uit verdorde takken, dat die weer geënt worden en dat die weer gaat uitbotten. En daar komen we nog wel op. Dus die vijgenboom, beeld van Israël, dus al die zogenaamde eindtijdtekenen die worden genoemd, die algemeen zijn, die moet je dus vastkoppelen aan de gelijkenis van de vijgenboom. Als je dat niet doet, dan sla je de plank mis. Als je het wel doet, dan kun je de tijd, ja, letten op de tijd waarin je leeft. Zodra die vijgenboom uitloopt, en dat heeft ook zijn effect op de andere volkeren, staat hier, weet je dat de zomer nabij is? Het koninkrijk Gods is nabij. En dan komt vers 32. En vers 32, ja, dat is een hele tricky vers. Hè? Dit is een vers, ik weet, de eerste keer dat ik over dit soort dingen las, als jongen van een jaar of 16, 17. Ik weet, mijn vader had ongeveer alle boeken van Halinsky. Die staan nog wel ergens in de kast. Maar de planeet die aarde heette, kent u hem? Wie heeft hem wel eens gelezen? Oké. Ja, we zitten hier bij de persoonlijke fanclub van Halinsky. Ja, hij heeft zijn mening heel wat keren moeten herzien, want het kwam steeds net niet uit zoals hij dacht. Hè? Maar ja, goed, als je het over de toekomst wilt hebben, dan weet je bijna zeker dat het niet uitkomt zoals jij het zegt. Want ja, God doet niet in systemen. Hè? Dus het gaat altijd net wat anders dan dat ik nu zeg. Dat is mooi, want dan houdt je ook bescheiden. Maar Halinsky stuitte op dit vers en die zei, wat moet je daar nou mee? Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan voordat alles geschiedt. Halinsky ging rekenen en zei, dit geslacht, oké. Hoe lang duurt een Bijbels geslacht? 40 tot 60 jaar. Wanneer is de vijgenboom weer uit gaan botten? 1948? Is er alweer een eigen staat? Is dat het begin van het uitbotten van de vijgenboom? Nou, als je dan uitgaat van een Bijbels geslacht, dan moet je 40 tot 60 jaar rekenen. Dus 1988 tot 2008. Nou, hè? Ik ken nog steeds mensen uit de fanclub van Halinsky. En die zijn er ook vast van overtuigd. De eerste grens is niet bereikt, maar Ja, zij die geloven haast er niet. Dus waarschijnlijk zitten we aan de tweede grens. Dus het zal wel 2008 worden. Het zou me niks verbazen dan in 2009 dat er dan waarschijnlijk al eens met een nieuw boek komt waarin hij het toch wat nader gaat verklaren. Maar er zijn ook mensen die zeggen nee, al eens hier had je het fout. Je moet niet 1948 nemen als eikmoment. Nee, je moet een ander eikmoment nemen. Eens kijken, volgens mij had ik dat ook nog ergens. Ja, je moet een ander eikmoment nemen en dat is dit eikmoment. Lucas 21 vers 24. En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. Allemaal letterlijk gebeurd in het jaar 70, letterlijk. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden. Nou, nadat Jeruzalem door de Romeinen werd vertrapt in het jaar 70 en nog een keer opnieuw in het jaar 135, maar dat doet nu niet zoveel ter zake. Daarna is Jeruzalem eeuwen en eeuwen lang door de heidenen bezet. Eerst kwamen de Byzantijnen. Sorry dat ik het nu even heidenen noem. Ze waren hartstikke christelijk. Maar toch waren het, vanuit Lucas gezien, heidenen die Jeruzalem vertrapten. Daarna kwamen de moslims. In alle soorten en maten. De Ottomanen en ook nog andere moslimsultanaten. En daarna kwamen, 1917, kwamen de Engelsen. Steeds nieuwe bezetters over Jeruzalem. Daarna, 1948, werd er keihard gevochten voor de onafhankelijkheid van Israël. Maar Jeruzalem hebben ze niet behouden. Het oude gedeelte van Jeruzalem hebben ze verloren aan de Jordaniërs. Dus daarna kwam de bezetting van Jordanië. En wanneer werd Jeruzalem nou niet langer door de heidenen vertreden? Nou, het is nu 8 juni. We zitten precies op de tijd. Tijdens de Zesdaagse Oorlog. Van 5 tot 11 juni 1967. Hij wordt nu herdacht. Ik las vandaag nog een stukje in Trouw over die Zesdaagse Oorlog. Tijdens die oorlog werd Jeruzalem door de Joden veroverd. En sinds die tijd wordt Jeruzalem niet meer door de heidenen vertreden. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nee, Jeruzalem wordt nog steeds door de heidenen vertreden. Kijk maar naar het Tempelplein. Als je het hebt over het geestelijk hart van Jeruzalem, dan wordt dat nog steeds door de heidenen vertreden, want daar zijn de Jordaniërs namelijk de baas. De Israëli's hebben de Jordaniërs de autoriteit gegeven over het Tempelplein. Om een derde wereldoorlog te voorkomen. Het is ook zo vervelend een derde wereldoorlog, want dan kunnen we ook met elkaar geen Bijbelstudie meer doen. Maar dus om dat te voorkomen, dus ja, is Jeruzalem nou niet meer vertreden of is het nog steeds vertreden? Nou, als je een rekenaar bent, is dat belangrijk. Ik word steeds minder een rekenaar. Ik vind het trucjes, een beetje. Maar het is wel een sterk vers, dat weer wel. Als je gaat rekenen van 1967, 1967 plus 40, waar zitten we dan? Zitten we nu, hè, ongeveer? 2007. Nou, reken er nog eens 20 jaar bij. 2027. Nu hoor ik geruchten in christelijk Nederland dat er ook weer allerlei christelijke leiders zijn, met korte en lange ei, die weer beweren van het zou wel eens zo rond het jaar 2025, 2027 kunnen. En die hebben daar allerlei aanwijzingen voor, soms vanuit allerlei bronnen. Nou, het is heel verleidelijk, wil ik hiermee aangeven, om toch weer te gaan rekenen. Om toch weer te gaan rekenen. En weet je, als je dit leest, zit het ook in mijn achterhoofd. Maar ik wil daar niet mee gaan rekenen. Het zou mij niks verbazen als God het net nog weer anders deed als dat wij denken. Weet je, als je kijkt naar het begrip profetie, is het sowieso natuurlijk een heel apart begrip, profetie. Wij hebben soms van het begrip profetie, hebben we toekomstvoorspelling gemaakt. Nou, als de Bijbel ergens op tegen is, is het toekomstvoorspelling. En toch maken wij in onze uitleg van profetie toekomstvoorspelling. Als dat zo zou zijn, was Jona een valse profeet. Die heeft niet goed gedaan. Weet u het nog? Jona ging naar Nineveh toe. En hij moest daar zeggen, Nineveh, de aartsvijand van Israël, de hoofdstad van een keihard rijk. Wat Israël later keihard zou aanpakken. het Berlijn van de jaren 30. Want zo gruwelijk was het in Nineveh. En Jona moest er naartoe en die moest 40 dagen lang, die moest daar een paar dagen rondgelopen. Die moest zeggen, nog 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. Hij kon zijn lachen bijna niet houden. Nog 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. Zie je al een orthodoxe Jood lopen in Berlijn in 1938. En daar roepen, nog 40 dagen en Berlijn wordt omgekeerd. Volgens mij overleeft hij het geen 2 minuten. Maar het op een of andere manier beschermt God Jona. En hij loopt daar rond. En daarna gaat hij zitten op een berg. En hij laat een tweede huis bouwen op die berg. En hij gaat daar zitten en hij gaat kijken van nou, nu gaat het gebeuren. Hij pakt er een colaatje bij en hij gaat, nou, jongens, het oordeel. Ik zie die parallel soms heel voorzichtig bij sommige gelovigen. Die gaan er bijna op zitten wachten en zeggen, nou jongens, eigen schuld, dikke bult. Net goed. Ze willen toch niet? Nou, dan zullen ze nou eens even zien. En ze gaan zitten en ze gaan kijken hoe God nou eens zal gaan oordelen. En wat is nou het mooie, wat is dan Gods reactie? Hij gaat eerst het hutje van Jona aanpakken. Huh? En wat gebeurt er dan? Heel Nineveh bekeert zich. Nineveh bekeert zich. Nou zeg, dat verwacht je toch niet? Huh? Onbegrijpelijk. Dat geloof je toch zeker zelf niet, hè? Ik had ooit eens, ik was op een Flevo Festival en toen had ik ook een redelijk spannend onderwerp over de Bijbel en het oordeel. En toen moest ik ook denken aan Nineveh en Jona. Op een gegeven moment was er een meneer, die zat wat achter in de tent en het werd hem allemaal veel te gortig. En opeens riep hij, want ik zei allemaal dingen en nou jongens, dat Gods ontferming toch wat groter is dan dat Jezus liefde echt eindeloos is. En op een gegeven moment riep er een meneer achteruit de tent, en Hitler dan! En inmiddels had ik aardig wat adrenaline opgebouwd, want er waren wat kritische noten hier en daar. Het was hartstikke gezellig hoor verder. Maar dus toen riep ik zo vriendelijk mogelijk naar hem terug. Maar als Hitler zich nou eens 2 minuten voor zijn dood bekeerd heeft, wat dan? Wat dan? Toen bleef het stil. Vond ik een beetje flauw. Maar daar moest hij even over nadenken. Want in zijn theologie, ja, was Hitler dan gewoon gered. Had zich toch bekeerd. Net zoals die moordenaar aan het kruis. Dus kennelijk waren het niet die verschrikkelijk gruwelijke daden van Hitler. Wat het probleem vormde. Het was zijn ongeloof. Ja, het is even heftig. Maar ik zeg het maar even zoals het op mij overkwam. Nineveh bekeert zich. Wat is de reactie van Jona? Jona is boos. Boos. Hey, net zoals die reacties van nou, en als ik die tegenkom in de hemel of die, dan hoeft het voor mij niet meer. Dat is echt zo'n Jona reactie, hè? Wat doet de Heere God dan? Hij breekt je eigen hutje af. Ja, hij breekt je eigen hutje af. En hij zet Jona op zijn plek. Maar, dat is eigenlijk niet het onderwerp van vanavond, maar als je het over profetie hebt, is het toch wel even belangrijk om ook die notie even te laten. Want anders ga je het veel te veel de Bijbel als een voorspelboek, als een soort waarzeggerij, christelijke waarzeggerij bijna. Dus die profetie van Jona komt niet uit. Komt niet uit. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Dat is een onvoorwaardelijke profetie. Er zit geen millimeter ruimte in. Want zo had God het letterlijk gezegd. En Nineveh bekeert zich en wordt niet omgekeerd na 40 dagen. Jona is een valse profeet, moet worden gestenigd. Volgens Leviticus. Een profeet spreekt de woorden van God, maar een profeet is geen automaat. Gods woord is geen automatisme. Dus hou dat ook, als je al die eindtijdteksten leest, hou het ook in je gedachten. Het is geen kwartje erin en nu gaat de automaat aan het rollen. Vandaar dat ik altijd wat voorzichtig ben met dit zal dan gebeuren en dit zal dan gebeuren. Het einddoel staat vast. Het einddoel staat vast. Maar de weg daarnaartoe kan soms wel heel anders lopen als wat wij nu denken. Op grond van allerlei waarvan wij denken, nou jongens, dit en dat zal allemaal gaan gebeuren. Dacht Jona ook. Bij Jona liep het heel anders. Nou, dat vind ik dus met dit soort rekensommetjes altijd het gevaar. Dat God het net weer een beetje anders gaat doen. Als wat wij nu in ons achterhoofd hebben. Wat je nog meer ziet. In Thessalonicenzen 2 vind je nog. We gaan nog even heel kort naar het rijtje kijken. Dat moet wel heel kort. 2 Thessalonicenzen 2, daar zie je, maar wij verzoeken u broeders, zegt Paulus, dit gaat ook helemaal over de eindtijd weer gekoppeld aan Jeruzalem, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Nog een kenmerk van de eindtijd. Israël is hersteld. Maar kennelijk zal er een periode komen in het herstelde Israël, dat zelfs de tempel zal worden herbouwd. Er is heel veel discussie in Israël op dit moment. Kun je dat doen? Kun je dat niet doen? Het is natuurlijk een publiek geheim. Alles is klaar. Zelfs de stieren voor de tempeldienst worden al gevocht en zijn klaar. De priesters zijn al opgeleid. Dat is allemaal al gebeurd. Alle voorwerpen in de tempel moeten zijn, die liggen opgeslagen. Die kun je bezoeken als je als toerist in Jeruzalem komt. Elk jaar weer is er een groepje orthodoxe joden. Die gaat met de eerste steen van de nieuwe tempel. Gaan ze richting tempelplein. Elk jaar weer worden ze tegengehouden door de politie. En worden ze vriendelijk teruggestuurd. Tot het ene jaar dat ze niet worden tegengehouden natuurlijk. He, dus als die tempel zal worden herbouwd. Zal de tegenstander komen, de zoon des verderfs wordt hij genoemd, in openbaring wordt hij de antichrist genoemd, en die zal zich in die tempel gaan nestelen, en die zal om aan zich te laten zien dat hij een god is. He, dus je zou kunnen zeggen, er komt een soort, deze tijdsperiode, we hebben het wel eens over de feesten gehad hier, dit is eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt, maar niet helemaal, want als je het over de feesten hebt, dan leven we nu in de tijd van het wekenfeest. We zijn pinksterchristenen. We zijn eerstelingen. We zijn onderweg naar het loofhuttenfeest. Het feest van de voltooiing. Als alles af is. Als iedereen binnen is. Daartussen leven we. Maar daartussenin vindt die eindtijd plaats. Dus die eindtijd zit nog voor het loofhuttenfeest. Die eindtijd is eigenlijk de grote, ja, het kwaad kan zich nog eens breed maken. Die tegenwoordige boze aion, die tegenwoordige boze tijd waar ik weer in leef, kan nog eens alles uit de kast trekken. Met een antichrist aan toe en een valse profeet, een heel politiek gebeuren, een politiek systeem, waar vooral het boek Openbaring natuurlijk tot in detail op ingaat, alhoewel in beeldtaal, dus ook daar moet je weer erg voorzichtig mee zijn. Dus het kwaad kan zich nog een keer breed maken. En God laat het allemaal toe. Maar herinnert gij u niet, gaat Paulus dan verder, dat toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd hebt. En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Dus er is daar een tijd voor die God heeft neergezet. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Het wacht slechts tot hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. En precies hetzelfde als je aan het einde van de openbaring leest. Aan het einde van de openbaring, dan heb je de confrontatie tussen Jezus en de bozen die met die volkeren zich groot gemaakt heeft. En wat doet de Heer Jezus dan? Dat is alles. Dat is de eindstrijd. Dit is de eindstrijd. Het is afgelopen. Met de adem van zijn mond. En soms hebben wij in onze christelijke theologie hebben we gedaan alsof de duivel een soort God is. En dat twee goden tegen elkaar gaan vechten. Nee, de duivel is een schepsel. En Jezus hoeft maar te ademen en een beetje te blazen en het is afgelopen. Dat lees je hier ook. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem van zijn mond. Ik vind het gewoon zulke ongelooflijke goddelijke humor dit. Als je het over de eindtijd hebt, Jezus begint te ademen. En een slechte adem. Hè? Nee, ja, goede adem juist. Hè? Het is zo fris, daar kan geen kwaad tegen op. En het is afgelopen. En hem machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. En dan komen er van allerlei gebeurtenissen. Daarentegen is die dienstkomst, die mens der wetteloosheid, naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. Ook dit is, als wij inderdaad nu in die eindtijd zouden leven, en het zou me niks verbazen, ik ben er een beetje voorzichtig in, maar de tekenen wijzen er wel op dat we in die laatste dagen leven. Hoe lang duren die laatste dagen? Het zit er in het begin. Ja, ik denk het wel. Maar, als dat waar is, wees hier dan beducht op. Allerlei verlokkende tekenen en bedriegelijke wonderen en allerlei verlokkende ongerechtigheid. Nou, als ik nu een klein beetje om me heen kijk, in op het christelijke erf, wat ik nog wel eens doe regelmatig, wat is er helemaal hot op dit moment? Nou, ja, toch wel. Een soort succes-evangelie. En als je op de juiste manier gelooft, dan zal God je grote dingen laten zien. En er zullen wonderen gebeuren en tekenen. Dat wordt in sommige elementen van het christendom, en die elementen van het christendom zijn zich aan het versterken op dit moment, op allerlei gebied. Terwijl die elementen van het christendom die vasthouden aan het woord en die zeggen van ja, maar het gaat toch om het woord, die worden steeds meer teruggedrongen en die zeggen van ah joh, je moet wat beleven, er moet wat, hè, wat voel je erbij dan? Hè? Bedriegelijke tekenen en wonderen. Het zou wel eens kunnen, zeg je ook maar voorzichtig, dat de grote kerk wordt klaargestoomd om erin te trappen. Zolang de schriftkennis afneemt en de hang bij en de hang en de zucht en het verlangen naar tekenen en wonderen groter wordt, wordt het risico steeds groter dat je er allemaal in gaat trappen. Want die antichrist, wij hebben soms het idee dat die heeft horentjes en het is een heel schuwelijk persoon, maar het is een hele sympathieke kerel. Je zou zo een kop koffie met hem gaan drinken. Wat een aardige vent. En zo liefdevol en zo aardig. En het is net Jezus. Het is net echt. Er staat in het boek Openbaring, hij zal zelfs dodelijk gewond worden en weer genezen. En dan zeg je, zie je wel? Zie je wel? En we hebben nog allerlei tekenen en wonderen. Nou, wat wil je nog meer? Dus niet steeds meer, als er een wonder gebeurt, zeggen ze, ja, Wim, moet je nou eens ophouden. Dat moet wel van God zijn. Het is een christen, er gebeurt een wonder, dat is van God. Ja, als we echt in die eindtijd leven, wees daar dus ook een klein beetje voorzichtig mee. Zit niet overal leeuwen en beren, maar hou het wel even in de peiling. Dat je dat woord wel blijft vasthouden naast de ervaring. Voor hen die verloren gaan omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hen een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. Dan kun je met het woord in je hand, kun je iemand iets niet duidelijk maken. Lijkt wel een stukje verblinding soms. Opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen gehad hebben in de ongerechtigheid. Nou, we gaan afsluiten. Ik ben nog lang niet uitgepraat, maar we gaan wel afsluiten. Met een paar dingen. Dit laten we eventjes nu zitten. Ja, dit is mooi, hè. Dit plaatje moet ik u nog even laten zien. En waar zijn we nu naar op weg? Wat zal er nou gaan aanbreken door die oordelen heen? Die oordelen die natuurlijk gerichten zijn, die een doel hebben. Er komt het vrederijk. Het duizendjarig rijk. Openbaring 20, Jesaja 11, Jesaja 25, Jesaja 2, Jeremia 30 en 31, Ezekiel 36. Leest u maar eens rustig na. En dan zal de leeuw samen met het lammetje, wat je met Photoshop allemaal niet kunt doen. Maar dan zal het echt zijn, hè? Dan zal het echt zijn. Hè, maar dan nog is het einddoel van God niet bereikt. Hè, want dat einddoel van God komt daar nog weer na. Je leest in Openbaring 20, als je het hebt over de eindtijd, dat aan het einde van het vrederijk er opnieuw een opstand plaatsvindt. De duivel gaat opnieuw verleiden en er komt opnieuw een opstand. En dan krijg je dat einddoel van God. En wat is dan het einddoel van God? De weg ernaartoe, denk ik wel eens heel voorzichtig, zal nog als verrassender kunnen zijn dan wij denken. Omdat profetie anders is dan toekomstvoorspelling. Profetie is voorzegging, maar het hangt soms ook af van de reactie van mensen, zeg ik naar de mens gesproken. Hoe God het van eeuwigheid besloten heeft, ja, dat weten we dus niet altijd. Nou, Het einddoel, laat ik er één noemen. Je kunt ze allemaal nog eens rustig opschrijven en thuis eens nalezen. Daar word je alleen maar steeds blijer van. Maar het einddoel vind je heel mooi in Filippenzen 2. En dan sluit ik daarna mee af. En al die moeilijke vragen mag u maar zo meteen stellen. Ik denk na een wat korte pauze. Filippenzen 2. Even vanaf het vijfde vers. Daar zegt Paulus tegen de Filippenzen, eigenlijk een beetje tegen ons: laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het Goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. En wat is dan dwars door alles heen, door de eindheid heen, door het vrederijk heen, door die vernieuwde aarde heen, waar we nog met die poel des vuurs zitten, dwars door alles heen zit het einddoel van de dood en opstanding van Jezus, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En mocht je nog denken van ja, maar dat is natuurlijk gedwongen hulde. Nee, het gaat nog verder. En alle tong zou belijden, en het woordje belijden betekent van harte en mee instemmen, dat alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Dan is het compleet. En dan ziet de wereld, de vernieuwde aarde, er denk ik ongeveer zo uit. Nog veel mooier natuurlijk, maar ik vind het wel een beetje, ja, toch wel een mooi beeld geven zo. Nou, laten we daarmee afsluiten. Lang niet alles is gezegd, maar er is veel gezegd. En we gaan snel aan de koffie. Oh, Peter, mag ik hier nog even van jou? Want iedereen zit natuurlijk te popelen om zijn bijdrage te leveren aan deze mooie stichting. Voordat u aan de koffie gaat, die trouwens vanavond gratis is door alle ballingschapomstandigheden waarin we ons bevinden, wil ik graag de collecte aankondigen ter bekostiging van deze avond. Maar daarnaast ook, we zijn een klein stichtingje en willen... We denken groot, maar we zijn nog klein en we dromen veel. Maar we zouden zo graag zoveel meer willen. Als u daar een beetje aan mee wilt doen, van harte bij u aanbevolen. Ik laat hem gewoon even rondgaan.
Ik weet ondertussen dat mensen natuurlijk zoveel cd's opnemen.